Goedenavond, gemeente. Welkom in deze avonddienst. Welkom ook aan dominee Robin ten Hopen uit Bergambacht, hè? Was het? Ja. Maar niet de eerste keer, je bent al vaker geweest, dus een bekend gezicht voor ons. We gaan samen deze dienst beleven en Gods zegen ontvangen. De bloemen die zijn al weggebracht, die zijn gegaan naar Erwin en Marion Andreas als bemoediging. En als ik zo even kijk, denk ik dat ik geen vreemde gezichten zie, dus die zin laat ik gewoon achterwege. Maar als er toch nog vragen zouden zijn, ja, spreek me gerust nog even aan naar de dienst. En dan wensen we elkaar gewoon een hele fijne en een goede dienst toe. En God zegen. En we zingen Psalm 98, vers 3 en 4. Een goede dienst.
Zijn wij een moment stil voor God. En we spreken uit dat ook vanavond onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Fijn dat u er bent vanavond en dat u thuis meekijkt. Moet ik hem nog iets die kant op trekken? Of ja, zo wordt het wel beter. Maar hij mocht ook niet tegen de wang aan. Dus het is een wankel evenwicht. Ik wilde vanavond met u nadenken over het zinnetje uit het bekende lied wat eigenlijk uit het evangelie komt. Namelijk, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En we gaan dat zinnetje vanavond een beetje ontleden, dacht ik. Stap voor stap is door. Wat wordt er nou eigenlijk gezegd? En hoe raakt dat aan ons eigen leven? Wat kunnen we daarmee als we vanavond misschien al, of in ieder geval morgenochtend, weer de wereld ingaan van ons pensioen, van ons vrijwilligerswerk, van ons betaalde werk, van alles wat er op ons afkomt. Hoe kunnen we vanuit dat zinnetje leven? En ik vond dat ook een mooie reflectiezin zo aan het begin van de 40 dagen tijd, waarin we op weg gaan naar het lijden, het sterven en de opstanding van hem boven wiens kruis stond geschreven de koning van de Joden. Wat voor koningschap is dat dan? Daar staan we vanavond bij stil. De liederen die we zingen sluiten aan bij dat koningschap, bij dat koninkrijk vanavond. We willen met elkaar bidden en daarna zingen we het lied Loof de Koning 103c, vers 1 en 3. Laat ons bidden. Heer, u die koning bent over al wat leeft, we danken u dat we zo vanavond samen mogen zijn. Dat u ons roept vanuit ons leven van alle dag om hier kerk te zijn. Om u te zoeken, om elkaar te ontmoeten, om gemeente te zijn van Christus. Om te bidden, te danken en te vieren, om troost te ervaren. En we doen dat in onze wereld die ook vandaag weer zo vol is van onrust, van strijd en geweld. In Syrië, door het hele Midden-Oosten en op zoveel plaatsen meer ter wereld. Bidden we om de komst van uw rijk, om recht en vrede. En ook vanavond, God, nemen we onze eigen onrust mee. Onze eigen angsten, stress en zorgen. We kunnen er soms zo vol van zijn, God. Breng ons hier vanavond tot rust. Zend uw vrede in ons hart. En neem ook van ons weg wat verkeerd was. En zend daartoe uw geest van vernieuwing in ons leven. Uw geest die ons heel maakt. Uw geest die uw koninkrijk in ons hart bewerkt. Dat we u vanavond mogen ontmoeten. In al wat we doen. We bidden het u door Christus onze Heer. Amen. Vers 24 tot en met 34. En daarna zingen we met elkaar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Als u nou heel mooi verspreid had gezeten, had ik gezegd we zingen het in kanon. Maar ja, dat wordt misschien niks zo. Maar als er iemand is die graag de kanon tegen het ritme in van de rest wil zingen, als u zegt, ik ben een beetje eigenwijs, dan doet u dat gewoon. Die vrijheid heeft u vanavond. Wat zegt u? Dat kunnen ze wel, hè? Precies, ja, precies. Ja, ja. Verdeel en heers. Oh nee, dat was niet het evangelie. Nee. Verdeel en wees één, dat is het evangelie. Matteüs 6, vers 24 tot en met 34. Daar zegt Jezus in de bergrede: niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je aan zult trekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En waar maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Tot zover de woorden uit de schrift. Zal ik af en toe zo doen? Dan begin ik maar met zo te doen. kijk, ja. Op het bureaublad van mijn computer heeft een tijd deze zin gestaan. Als u ooit een workshop time management heeft gevolgd, dan heeft u hem misschien ook wel eens om de oren gekregen. Moet ik dit nu doen? Het is zo'n zin waar je het accent kunt leggen op ieder woord. Dus moet ik dit nu doen? 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 Of moet ik dit nu doen? Ik ontdekte die zin dus ooit zelf ook bij zo'n cursus time management. Daarna gaven ze mij in de kerk, kreeg ik van de kerkenraad zo'n breinonderzoek cadeau toen ik er net was. Want de voorzitter wilde graag weten hoe mijn brein werkte, want dan kon hij zijn brein daarop afstemmen in het moderamen. Het was buitengewoon leuk. Ik moest allemaal van die computertestjes doen en dan is er iemand die berekent dan hoe je brein in elkaar zit. Er kwam uit dat mijn brein heel erg intuïtief werkt. Ik kan heel snel schakelen. Maar ik kan ook wel eens mezelf verliezen in de ene en de andere taak. Dat is op zich best handig als je predikant bent. Want je gaat nogal eens van dit naar dat. Maar het overkwam mij ook wel eens aan het eind van de dag dat ik niet gedaan had wat ik moest doen. En daar was dit zinnetje dan handig voor. Ik had de neiging om wel eens de dag in te vliegen. En als je dit dan zo neerzet, dan dacht je, nou eerst eens even nadenken. Wat moet er eigenlijk vandaag gedaan worden? En moet ik dat dan ook doen? Of kan ik ook iets delegeren naar een ouderling of naar een wijkbezoeker? Moet het dan ook nu gebeuren? Wat afstand voor je begint, overzicht van je taken en dan pas aan de slag. Ik denk eigenlijk dat de kernzin van die ik vanavond uit deze Bijbellezing haal, dat je die ook zo kunt toepassen. Als ik de volgende mag. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Je kunt die zin ook best op je bureaublad van je computer zetten of op het beginscherm van je telefoon. Om hem jezelf eens voor te houden voordat je de dag invliegt. Misschien leidt dat tot stilte of tot gebed. Misschien leidt het tot het zoeken van ander vrijwilligerswerk of ander betaald werk. Omdat je denkt, ja, past dat eigenlijk wel bij deze oproep van Jezus? Ik denk dat het in ieder geval leidt tot een andere focus. Tot een ander begin van je dag. En je kunt deze zin volgens mij ook ontleden. Zoals die zin, moet ik dit nu doen? En dus op alle delen van die zin het accent leggen. Dus als ik de volgende mag. Je zou dus kunnen zeggen, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Of je kunt zeggen, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Of je legt de nadruk op het en zijn gerechtigheid. Nou, dat wil ik vanavond eens kort met u in die nuances uitwerken en eens kijken wat dat oplevert. Ik wilde beginnen in het midden met het koninkrijk. Want als je niet weet wat het koninkrijk is, weet je ook niet wat je moet zoeken. En ook hoe je dat eerst moet zoeken en hoe zich dat dan verhoudt tot de gerechtigheid. Zoals ik de volgende mag. En daarna meteen de volgende. Deze. In de Bijbel in gewone taal, vind ik een hele leuke vertaling, hebben ze het koninkrijk van God vertaald als Gods nieuwe wereld. Gods nieuwe wereld. En als het in de Bijbel gaat over het koninkrijk van God, dan kun je eigenlijk ook lezen het koningschap van God. Ik heb een paspoort, en die heeft u waarschijnlijk ook, of een ID-kaart, en daar staat dan op Koninkrijk der Nederlanden. En als u Google Maps of kaarten of weet ik veel wat vraagt van navigeer naar het Koninkrijk der Nederlanden, dan doet hij dat. Maar als je zegt navigeer naar het Koninkrijk van God, dan zegt hij sorry, ik heb je niet begrepen, of zo'n achtige zin. Want het koninkrijk van God is niet op één plek op de kaart te vinden. Het gaat om die plaatsen, om die plekken waar God koning mag zijn. En waar er geleefd wordt vanuit zijn leefregels. Vanuit zijn kijk op de werkelijkheid. Het is de plek waar God al koning is in de hemel. En hoe die plek op aarde op allerlei verschillende plaatsen en in allerlei varianten zichtbaar wordt. Hoe Gods koningschap, zijn koninkrijk, zichtbaar wordt op deze aarde. En dat begint eigenlijk al in het Oude Testament, in het Eerste Testament, als er beleden wordt, bijvoorbeeld in de psalmen, maar ook wel in Deuteronomium, dat God de koning is. En dat het volk dat rijk van hem moet vormgeven door te leven vanuit de leefregels van het verbond. En in het Nieuwe Testament horen we hoe dat koninkrijk naar deze wereld komt. De evangelist Marcus begint zijn evangelie door Jezus de eerste woorden te laten spreken. Het koninkrijk van God is nabij. Bekeert u en geloof in het evangelie. Ik weet niet of u afgelopen weken als woensdag heeft gevierd. Maar toen ik vroeger als Rooms-Katholiek jongetje naar de kerk ging, en dat heb ik woensdag in mijn gemeente ook gedaan, en je ging een askruisje halen, dan werd je of getekend met stof ben je en tot stof keer je terug, of met bekeer je en geloof in het evangelie. Dat waren dan die woorden uit het evangelie van Marcus. Dat is als begin van die 40 dagen tijd een focus weg van je eigen drukte en op het koninkrijk van God. En Jezus die leeft dat koninkrijk uit en die brengt dat koninkrijk dichtbij op een wonderlijke manier, namelijk in zijn kruis en in zijn opstanding. Juist door een koning te zijn die dient en die zijn leven geeft. En in de opstanding zien we de macht van dat koninkrijk, hoe Christus dwars door alle dood en duisternis heen gaat en belijdt God met ons te zijn. Ook in de diepte van de dood en in de kracht van het nieuwe leven van Pasen. En we belijden dan als kerk dat eens dat als Christus terugkomt, dat koninkrijk volledig zichtbaar zal zijn. En dat we het overal kunnen zien. En Jezus roept ons op om dat rijk te bidden. En om er naar te zoeken. Zoek eerst Gods werkelijkheid. En als Jezus met het Onze Vader bij de leerlingen komt, dan leren we te bidden dat het koninkrijk mag komen zoals het al is in de hemel, waar God al regeert ten volle, dat het zo ook op aarde zichtbaar mag worden. En die zin over het zoeken van het koninkrijk, die staat bij Matteüs in de bergrede. Onderwijs van Jezus voor alle die het willen horen en ook voor zijn discipelen. En dan gaat het om het contrast tussen je zorgen maken, overbezorgd zijn, je druk maken en de focus op Gods koninkrijk. Nee, zegt Jezus, maak je nou niet zo druk over je kleding en over je bezit, maar richt je op wat er daadwerkelijk toe doet. Kijk naar de vogels, die staan toch niet uren voor de spiegel en ze zijn prachtig. Of de lelies, die gaan niet shoppen in de Mall of the Netherlands in Leidschendam, maar ze zien er prachtig uit. Wat maak je je dan druk? Iemand vatte dit hoofdstuk ooit mooi samen als geen stress, Matteüs 6. Vond ik best aardig. Geen stress, Matteüs 6. En Jezus zelf en zijn levensstijl zijn daar het voorbeeld van. Als er iemand was die afhankelijk van zijn vader leefde, continu in dat contact en zich niet druk maakte over kleding en bezit, maar zich richtte op dat rijk, dan was het Jezus zelf. En die dus die liefde genereus uitdeelt. We moeten daarbij wel opmerken als ik de volgende mag, dat Jezus niet zegt en alle andere dingen zullen je erbij gegeven worden, maar en al die andere dingen. Dus dan gaat het om kleding en bezit. Die moeten niet de prioriteit hebben. Dat is die tegenstelling tussen je kunt niet de Heer dienen en de mammon. Die moeten niet de focus hebben, maar dat zijn de dingen die je erbij gegeven worden. Nou, natuurlijk kan zo'n passage als dit ook verzet oproepen. Bij mij doet het dat tenminste wel, als ik het zo af en toe eens lees. Want wij leven natuurlijk in een wereld waar de boodschappen voor morgen al in de koelkast liggen. Waar we al ongeveer bedacht hebben hoe het er allemaal uit gaat zien. En anderzijds kijken we naar die vogels en die bloemen. En dan denken we, ja, die maken zich geen zorgen. Nee, dat klopt, maar dat zijn ook vogels en bloemen. Ik ben een mens. Dus gaat die vergelijking wel helemaal op, Jezus? Is dit niet gewoon hopeloos naïef? Of sterker nog, onverantwoord? En trouwens, als we echt in de spiegel kijken, kunnen wij met onze rijke westerlinge achtergrond, die het zo ongelooflijk goed hebben, eigenlijk dit nog wel lezen. Ja, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Ja, nee, onze koelkast is gevuld. Maar ja, hoe het in Syrië, in Gaza en ga zo maar even doorgaat. Dat zijn natuurlijk terechte vragen en terechte uitdagingen. En het leuke is dat de tekst ze niet stelt. en ook niet beantwoord. Het enige wat wij kunnen doen is dat wij in gesprek gaan met die tekst. En in dat kader valt mij altijd op dat mensen die leven vanuit gisten of mensen die leven in de zending, of die dus juist die afhankelijkheid iedere dag ervaren, dat die dat op de een of andere manier veel beter kunnen dan ik met mijn gevulde koelkast. Want zij ervaren dagelijks die afhankelijkheid van God. En bidden dagelijks dat gebed of er morgen, komende week, volgende maand weer voldoende is om van te leven. Ze leven meer vanuit vertrouwen en met een soort open handen in het nu. En voor ons is dat misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd. Want het consumentisme en het kapitalisme, de goden die misschien wel onze uitdagingen vormen, die zeggen natuurlijk, zorg voor jezelf en verzamel genoeg voor later. En denk vooral aan jezelf. Wees zelfvoorzienend. En Jezus zegt dan, ja, stel je vertrouwen op God en zoek het koninkrijk. En al die andere dingen, kleding, bezit, geld, die worden je erbij gegeven. En natuurlijk, het is goed en belangrijk om na te denken over uw pensioen. Maar het gevaar is natuurlijk dat we alleen maar in de toekomst leven. Dat u zo iemand bent die denkt, oh straks, dan ga ik dit en dat doen bij mijn caravan. En dat u dat helaas niet haalt, omdat het noodlot u treft. En ik heb thuis een anderhalfjarige die heel de dag aan mijn broek hangt als ik thuis rondloop. En dan denk ik wel eens, ach, wanneer ga je nou naar school als je 4 bent? Ja, goed, dat duurt natuurlijk nog even. Maar dan denk ik, ja, maar zo wil ik helemaal niet leven. Ik wil niet leven met een soort wens. Ik hoop dat jij zo snel mogelijk 4 wordt en naar school gaat. Nee, nu. Hij is er nu. En hij vraagt nu mijn aandacht. En natuurlijk weten we dat we allemaal na moeten denken over onze uitvaart. En over hoe we dat graag vorm willen geven. Maar dat stellen we ook het liefste uit, want daar zijn we een beetje bang voor. Maar waarom zouden we dat niet nu doen? Misschien zegt Jezus dus juist wel tegen mensen zoals u en ik in onze tijd, maak je niet zo druk, geen stress, Matthäus 6, maar zoek eerst Gods koninkrijk. En dat is natuurlijk geen flauw antwoord op alle vragen, waarmee je alles ontloopt en elke discussie zeg maar kunt ontvluchten. Maar het zou misschien wel een startpunt kunnen zijn van ons denken. Een uitnodiging als we vanuit die zin leven. Nou, als ik de volgende mag. Dan gaan we naar dat stukje gerechtigheid. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ik weet niet of u daar wel eens over na hebt gedacht. Wij zingen dat liedje ook regelmatig in de kerk, want we denken heel het jaar na over het koninkrijk. En dan denk ik, elke keer als we het zingen, denk ik, ja, die gerechtigheid die hangt er een beetje bij. Zoek eerst een koninkrijk, nou, daar heb ik nog wel een beeld bij, en zijn gerechtigheid. Maar hoe verhouden die twee dan eigenlijk tot elkaar? Daar heeft u vast wel eens over nagedacht tijdens uw stille tijd, hoop ik. En heeft u daar slimme oplossingen voor gevonden. Ik dacht, laat ik eens beginnen bij de Bijbel. Waar komt dat woord gerechtigheid nog meer voor in de bergreden? Nou, dan heb ik een hele opsomming. Dus dat is hartstikke leuk. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden, want dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Die gerechtigheid, daar denken we misschien bij aan rechtspraak en aan rechters en advocaten. En daar zit zeker ook wat in. Maar dat woord is wel wat breder in het Griekse, in het Hebreeuws ook, waar het dan weer op teruggaat. Het gaat daar eigenlijk om wat je zou kunnen noemen verbondstrouw. Het leven vanuit Gods leefregels. Het leven wat past bij Gods verbond. En gerechtigheid en koninkrijk horen dus bij elkaar als een soort uitbreidende synoniemen, noemen we dat dan, taalkundig. Ze versterken elkaar. Het is de gerechtigheid van het koninkrijk. En dat koninkrijk heeft dus alles te maken met die gerechtigheid. En die kunnen niet zonder elkaar. Je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk ora et labora is. Bid en werk. En Martha en Maria. Maar dan vervlochten met elkaar. Dus koninkrijk en gerechtigheid kunnen niet zonder elkaar. En als we dan naar het begin van de zin gaan, als ik de volgende mag, dan wordt ons gevraagd om dat koninkrijk te zoeken. Kijk, ja. Het koninkrijk is dus blijkbaar iets wat gezocht moet worden. Dat vind ik ook een helpende gedachte. Dat we zoeken natuurlijk vaak naar Gods aanwezigheid in deze wereld. En dat is dus ook iets wat we soms moeten zoeken. Waarbij je als het ware met een vergrootglas rond moet gaan om te kijken waar we iets van dat rijk vinden. En dat begint met stilstaan, afstand nemen en reflectie. Kijken naar de lelies, dat kan alleen maar als je stilstaat. Als je er heel hard voorbij rijdt met je auto, dan zie je geen lelie. En dan komen we denk ik bij wat het kloppend hart is van die bergreden, dat is namelijk het Onze Vader. En daarin staan twee gebeden die heel mooi samenhangen met deze oproep. De eerste noemde ik al, dat is het gebed om het koninkrijk, dat het koninkrijk niet alleen in de hemel is, maar dat het op aarde mag komen. En het tweede is, geef ons vandaag, of heden, ons dagelijks brood. Het brood voor vandaag, zegt Jezus in dat gebed. Het is dus een beetje zoals dat manna, iedere dag een beetje. Niet voor morgen ook al wat in de koelkast, maar geef ons het brood voor vandaag. Dus dat koninkrijk moet gezocht worden en gebed is daarbij de motor. En wie daarom gaat bidden en wie daarnaar gaat zoeken, die zal vanzelf ervaren dat dat koninkrijk ook in hem of haar gaat werken en gaat doorwerken en dat dat uit je stroomt. In hoe je kijkt naar de mensen om je heen, in de keuzes die je maakt, in hoe je je dag begint en je dag eindigt, in hoe je aan tafel zit, in hoe je met je familieleden omgaat en hoe je je werk doet. Vanuit die oproep, zoek eerst het koninkrijk. Nou en dan, tot slot, zoek eerst het koninkrijk. En dus Jezus maakt dat zoeken van het koninkrijk als het ware onze topprioriteit. Onze eerste prioriteit. En het is dus niet zo dat kleding en eten en bezit er niet toe doen. Hè? Jezus ging met heel veel mensen eten. Heel de evangelie door. Jezus continu aan het eten. Jezus had een prachtige mantel. Die werd verdeeld bij zijn kruisdood. En als je iets verdeelde in die tijd, dan wilde je hem dus niet aan stukken scheuren. Dus het was blijkbaar een mooi ding. Dus ook Jezus had aandacht voor eten en voor kleding. Maar het was niet zijn prioriteit. En dat scherpt ons. Dat scherpt mijn eigen leven. Hoe vaak gaat het niet om mijn koninkrijkje? Hè? Thuis, op je werk, in de kerk. We zeggen dat ook wel eens in de kerkenraad tegen elkaar. Het zou hier ongetwijfeld net zo zijn als bij ons. Dat je zegt, nou ja, die persoon die heeft een beetje zijn eigen koninkrijkje in de kerk. Ja? Kom niet aan de dit, want dan wordt de koster boos. Of kom niet aan de dat, want dan heb je te maken met de dominee. Of met de organist. Of nou ja, vult u maar in. Hè? Die koninkrijkjes, die bouwen we allemaal heel snel. Dat is menselijk. En Jezus zegt, zoek het koninkrijk van God. Moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen? Moet ik dit nu doen? Dat is dan als het ware een soort basisvraag. Past het bij dat koninkrijk? En ook in de kerk hebben we dan snel de neiging om in actie te komen. En om zo bezig te zijn met het project kerk gaande houden. Dat we eigenlijk ook het koninkrijk niet zoeken. Dan zijn we heel erg druk met onze eigen kerk. Maar eigenlijk niet met het koninkrijk. Daar is een mooi liedje over. De tekst is van Martijn Buwalda. Die reflecteert op de evangelische kerk van zijn jeugd. Na fotum en groet let ik heel goed op. Dan deelt iemand mee wat we organiseren. Een cursus of 10 geeft u zich snel op. En nog een vergadering om te noteren. Wanneer is de cursus agenda beheer? Wie eeuwig wil leven wordt chronisch moe. Je komt bijna niet meer aan Jezus toe. Voor iemand die vrij is best veel te doen. Je komt bijna niet meer aan Jezus toe. Of anders gezegd. Het is dus bid en werk, ora en labora, maar wel in die volgorde. Eerst bidden en dan werken. En dat is soms best lastig, vind ik zelf. Tot slot. Als je die zin nou eens pakt met die accenten, waar zou u dan in deze 40 dagen tijd zelf het accent op willen leggen? Dat koninkrijk, de gerechtigheid, op het zoeken van dat koninkrijk, of op het eerst zoeken van dat koninkrijk. Als ik de laatste mag. En als u daar nou uit wilt lezen, morgen of deze 40 dagen tijd in, zoek dan even op Google een leuk plaatje als dit en zet hem op de achtergrond van uw bureaublad of uw telefoon. En dan mag u zelf kiezen waar in die zin u dan het accent legt. Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Amen. We willen met elkaar danken en bidden waar we geen voorbedenpunten voor geven. Nee. Mag ik u daarin voorgaan? God, u die wij vader mogen noemen. U die bent als een ouder die zorgt voor kinderen. We danken u dat u ook voor ons hebt gezorgd vandaag. Dat we adem mochten halen. Dat we hier gemeente mogen zijn. Dat we iets van uw aanwezigheid mogen ervaren. En we danken u ook dat u in Jezus Christus naar deze wereld bent gekomen. Om uw koninkrijk nabij te brengen. Om uw koninkrijk woord en gezicht te geven. Te sterven voor ons. En opgewekt te worden uit de dood. We danken u voor hoe hij omging met de natuur. En bovenal voor wat hij ons leerde over God. Door hem aan te spreken als vader. En door hem te schetsen als iemand die wacht op zijn kinderen. Help ons te leven vanuit die genade. Vanuit die overvloed. En ons toe te vertrouwen aan u. Iedere dag weer. Help ons om uw koninkrijk te zoeken. Om het prioriteit te geven in ons leven. Om niet alleen te geloven in u, maar bovenal te vertrouwen op uw aanwezigheid. Om onze zorgen bij u neer te durven leggen. En maak ons dan tot mensen die vervuld zijn van dat rijk. Die willen meewerken en zich erover verwonderen dat ze mogen meewerken aan dat rijk. En uitdelen van vrede, recht en liefde. Wij bidden u ook voor alle die teleurgesteld zijn geraakt. In de kerk of in uzelf. Alle die wij kennen. Die ja, met vallen en opstaan achter u aan zijn gegaan. Maar die daarmee gestopt zijn. Of bij wie het nachtkaarsje langzaam uit is gegaan. Omdat u er niet leek te zijn toen ze riepen. Of omdat de kerk in de vorm van mensen tekort deed. Wij bidden om uw vergeving, om uw vernieuwing, ook als kerk. Om daarin getuige te zijn van u. En we bidden u voor hen die, ja, die zoeken naar u, maar u verloren lijken te zijn. Of u hen wil raken met uw grootheid. Met uw nabijheid. Met uw liefde. Toon hen uw gezicht. Geef hen vertrouwen. Geloof. In een moment van stilte noemen we de namen van mensen die ons dierbaar zijn. En die we op willen dragen aan de Heer. Onze gebeden en luister. Wees nabij in licht en duister. Door Christus onze Heer. Amen. We willen met elkaar ons geloof belijden en we willen dat staande doen. Ik had eerst bedacht om de apostolische geloofsbelijdenis op te geven, maar toen zag ik alleen piano en toen dacht ik, ja, de apostolische geloofsbelijdenis op piano. Ja, had het gekund. Ja, ik durfde het niet aan. Ik heb het ooit bij ons één keer geprobeerd en ik dacht, nou weet je wat, wat mooi is zo in de lijn van de preek, Heer, u bent mijn leven, dacht ik. Dus dat gaan we staande met elkaar zingen. Als geloofsbelijdenis.
Bij mij, Heer, ik weet, u blijft mij nabij. uit de maat. Heel gezorgd van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons. Eén met God de Vader en verenigd met uw God. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst. Dan brengt u ons thuis in Gods hand. Vader van het leven.
Onze gaven geven en delen van wat we hebben ten dienste van het Koninkrijk. Wordt daar nog iets bij gezegd? Of niet? Het staat daar. Neem en lees. Laten we dan met elkaar ons slotlied zingen vanavond. En dat is het gebed wat ik net bewust wegliet. Namelijk het Onze Vader, waarin die roep komt om het Koninkrijk spoedig te laten komen. En de belijdenis dat het Koninkrijk van God is. We zingen dat met de versie van Marcel en Lydia Ziemer uit de bundel Hemelhoog. Thank you. Met dank voor uw aanwezigheid en voor dienstbaarheid achterin en voor mooie muziek. Ga dan heen in vrede. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid in de tijd die voor u ligt. En deel dat uit aan mensen om u heen. En wees tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostende nabijheid van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen.